Ja, Juri, we zitten in de week na de Tour de France. Dat doet me altijd denken aan die periode toen wij nog heel jong waren en dat je op de basisschool zat en de zomervakantie was een beetje ten einde. Had je ook deze speciaal gevoel van er is een bijzondere periode ten einde? Dat doet me dat einde van de Tour de France altijd een beetje aan denken. Heb jij dat ook?
Nou, ik had wel altijd, zeg maar, als de Tour, zeg maar, gaande was, dan was het zomervakantie. En ja, voor mijn gevoel was de zomer altijd, liep op zijn einde als de Tour voorbij was. Dus ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Maar wij hadden ja, op het eiland altijd iets later zomervakantie, zeg maar. Vanwege toeristenseizoen. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook een week...
Maar ze hebben toch overal in Frankrijk, Duitsland, waar de toeristen naartoe komen, toch dezelfde maand vakantie?
Ja, alleen wij hebben, of tenminste de basisscholen en de middelbare school, die hebben bij ons op het eiland een week minder zomervakantie. Ja, dat is echt waar. Want dan is het toeristenseizoen natuurlijk in volle gang. En dat is van oudsher al zo. Toen moest het geld verdiend worden in de zomermaanden. Vandaar dat de kinderen bij ons op het eiland dus een week minder zomervakantie hebben.
Dus maar vijf,
dat klopt. Maar die extra week wordt aan de herfstvakantie geplakt. Maar die herfstvakantie correspondeert ook niet met de Nederlandse herfstvakantie. Dat heet ook daadwerkelijk de Amelander herfstvakantie. Ja, dat is echt waar. En die is van de laatste week september tot de laatste week september, eerste week oktober. Zodat de mensen die in het hoogseizoen zoals nu niet op vakantie kunnen, dan nog twee weken vakantie hebben.
Nou, Juri, weer wat geleerd.
Ja, want het hele eiland is die weken leeg. Dus als, ja. als je denkt, laten we dieven vooral niet op het idee brengen. Maar dan is het qua eilanders vrij leeg.
Ja. Goed, tot zover het toeristenrubriekje. Ja. Je luistert daadwerkelijk wel naar de Wielenflits podcast. De belangrijkste wedstrijd van het jaar ligt dus achter ons, maar dat betekent niet dat er niks belangrijks meer aan zit te komen. Integendeel zelfs. In deze podcast gaan we niet uitgebreid terugblikken op de Tour. Misschien een klein beetje, maar we gaan vooral een aantal zaken die nu actueel zijn bespreken. Zoals de natuurcriteriums. Het is vandaag dat we deze podcast opnemen, 1 augustus. Een van de dagen, denk ik, waar jij en ik altijd wel naar uitkijken. Want dit is ook het moment dat de transferperiode officieel open is gegaan. Dus daar gaan we het vooral over hebben. Nog even de introductie. Mijn naam is Maxi Morsels, hoofdredacteur van Wielenflits. En tegenover mij zit
Juri Einsen,
redacteur bij ons. En mijn co-helft wat betreft de podcasten. Toch even heel even over de Tour. Hoe heb jij ervan genoten?
Ja, ontzettend eigenlijk. Ik denk dat we een prachtige Tour de France hebben gezien. Misschien wel de mooiste die ik ooit heb gezien, of tenminste die ik me kan heugen. Waar eigenlijk iedere dag wel iets gebeurde wat niet in de lijn der verwachting lag. Er was niet een overheersende sprint. Nou ja, goed, misschien achteraf toch met Caleb Ewan een overheersende sprinter, maar zeker niet in het eerste deel van de Tour. En een fantastische Julien Alaphilippe gezien die voor mij in ieder geval bewezen heeft dat hij in de toekomst wel eens een kandidaat toerwinnaar kan zijn. En daarnaast het wonderkind Bernal dat eigenlijk in zijn tweede Tour deelname meteen de eindzege voor zich opeist. Het enige wat ik jammer vond is dat deze spectaculaire Tour eigenlijk met toch met de scissor afliep. Ja,
nachtkaars kan je niet echt noemen, want het was alsnog wel spektakel. Maar het was natuurlijk door die afgelaste ritten niet het beloofde langslepende spektakel. Nee. Door dat natuurgeweld. Maar ja, ik vind uiteindelijk dat dat nog best wel gezien de elementen. Nou, dat we nog best blij kunnen zijn. Want die ochtend van de voorlaatste rit werd echt nog serieus nagedacht om die hele rit te cancelen, dan hadden we pas als wielerliefhebber een groot probleem gehad. Want dat was dus echt Bernal op basis van zijn klimtijd op de Iseram winnaar geworden.
Ja, maar ik denk ook heel eerlijk gezegd, als die ritten gewoon zoals volgens het oorspronkelijke plan verreden waren, dat de uitslag niet heel erg anders was geweest. Bernal was gewoon de beste. En die had hem
Thomas daarachter.
Ja,
en uitslag, daarachter eigenlijk.
Kruiswijk en Boegman, die waren...
Maar ik denk dat ook wel klopt, dat ook wel zo is. Anders waren er denk ik wel fellere kritieken geweest over het nemen van deze beslissing.
Ja,
ja en voor Nederland is een waanzinnige, althans voor de Nederlandse ploeg, Jumbo-Visma, waanzinnige tour. De Belgen, supergoed gedaan.
Ja.
En in die slipstream hebben wij het ook nog eens supergoed gedaan. Dat is ook niet onbelangrijk.
Ja, ik zat al te wachten op het bruggetje. Ik denk, zal ik hem maken of maakt hij hem zelf? Maar nee, hij maakt hem zelf.
Nee, natuurlijk ook gewoon, we hebben goed gepiekt. Moeten we eerlijk over zijn. We hebben hard gewerkt. En dat is ook wel beloond geweest met mooie bezoekcijfers. 1,6 miljoen unieke bezoekers. Als ik het niet zeg, dan ga ik natuurlijk weer vragen krijgen van... Ja, hey, dan moet je wel wat zeggen hoeveel bezoekers jullie hebben gehad. Nou, 1,6 miljoen, dat is wel een heel dik... Nieuw record voor ons. Eentje waar we echt wel ook wel trots op zijn, want dat is...
10% van de hele Nederlandse bevolking, zowat.
Ja, en ik denk... ik heb nu even niet meer praat, maar ik geloof dat dit iets van 20%... minstens 20% meer was dan vorig jaar in deze periode.
Wat eigenlijk gek is, want vorig jaar hadden we natuurlijk twee Nederlandse toppers.
Ja.
Die streden in het klassement met Dumoulin er nog bij... en was Groenewegen natuurlijk toen ook iets succesvoller dan...
Ja, natuurlijk en zeker ook wat betreft wielrenners. Ja, met alle respect, Dumoulin spreekt het publiek. Dat kunnen we echt statistisch in onze berichten zien. Veel meer aan dan Steven Kruiswijk.
Ja, maar op zich denk ik ook niet dat het raar is. Met alle respect voor Steven, maar dat is toch een iets meer ingetogen persoonlijkheid dan Tom dat is.
En ook een ander palmares.
Ook een ander palmares, dat is zeker waar. Dus dat speelt ook mee.
Nee. Maar goed, hoe komt het dan? Zullen ook misschien wat luisteraars denken, hoe komt het dan dat we het zoveel beter hebben gedaan? We hebben natuurlijk ook even wel wat aanpassingen gedaan. We hebben een nieuwe website, we hebben een app. Heb je nog niet? Download hem in de App Store en Android Store.
Hij is echt gaaf.
Heel gaaf. Ja. Nee, dat scheelt natuurlijk. Andere rubrieken bijvoorbeeld gemaakt. Dus ja, ieder jaar snappen we ook het spelletje net weer eventjes iets beter, waardoor dat, dat helpt ook mee.
Gaan we ook nog een geheimje prijs geven?
Ik weet niet waar jij je nu op...
Ik was best wel verbaasd over ons best gelezen artikel tijdens de Tour de France.
Oh ja.
Maar goed, misschien moeten we geen slapende honden wakker maken. Ik weet niet wat
jij erover
denkt.
Nee, kijk, op zich is dat gewoon openbare informatie. Dus... Overigens zijn we niet eens de... Ik ga zo meteen vertellen wat het is, hoor. Maar niet eens de eerste. We zijn wel de eerste geweest die met het bericht zijn gekomen. En volgens zag bijvoorbeeld ook het nieuwsblad. Hij laat ook het laatste nieuws ook in één keer dit bericht maken.
Copycats.
Nou ja, laten we zeggen, die informatie die is al jaren beschikbaar.
Ja.
En als je in Google en in het archief kijkt... wordt daar ook al jarenlang wel eens wat over gemeld. Maar niet structureel.
Nee.
We hebben het over het medisch bulletin en het juryrapport. Dat heb ik iedere week vanuit Frankrijk geüpdate. Ja, en ook dat werkt. Gewoon even inzichtje in hoe maak je een succesvolle website. Als je een bericht vaker update, is dat bijvoorbeeld ook weer beter zichtbaar in Google. Nou, dat bericht hebben we iedere dag bijgewerkt. Nou, er gebeurde natuurlijk van alles. Renners die vielen.
Ja.
Renners kregen bepaalde boetes. Nou, in dat bericht...
Urineren in de buurt van het publiek deed ik erg goed. Ja. Heb ik smakelijk om gelachen.
Nou ja, het heeft een hoop geld opgeleverd voor de UCI.
Ja? Wat zit er in het pispotje?
Nou, dat zou ik eens even moeten uitrekenen. Ja. Ik heb dat nu niet bij, maar het is, wat was het? 260 frank per keer. Dat is ongeveer 170 euro. Nou, ik denk dat ik er wel een keertje of 15 heb opgeschreven. Nou, jij bent beter
mag je spreken over een positief plasje in dit geval?
Voor de UCI wel. Nou, ik had het wel nog opgezocht. Vorig jaar, net 2017, had hij iets van 2 ton aan boetes over het hele jaar opgehaald bij de UCI.
Dat is wel echt veel.
Ik geloof vorig jaar was het 177.000 euro. Dat is ook wel weer grappig, hè?
Euro of Zwitserse frank?
Nee, ja, euro dus. Dat is het grappige. De boetes worden opgelegd. In Zwitserse frank, maar in het jaarverslag van de UCI, en daar staat gewoon die informatie erin, het is weer in euro's.
Dat is wel gek inderdaad, omdat de UCI natuurlijk zetelt in Zwitserland. een van de weinige landen in Europa zonder de euro. Dus dat is inderdaad wel gek, dat ze dan inderdaad daarvoor kiezen.
Ja. Maar dat bericht dat heeft bij ons op de website het behoorlijk goed gedaan. Ik zit hier gelijk eventjes 2018 erbij te zoeken. Ik wil even dat cijfertje praten. Ik heb het ook nog getwitterd, maar ja, dat is alweer een tijdje geleden. Goed, kom ik zo meteen op. Ik ga eventjes verder kijken. Nee, dus dat heeft het goed gedaan. Dat is een van de succesfactoren. Ja, en daarnaast zijn het gewoon voorbeschouwingen, wedstrijdverslag. En dit jaar natuurlijk het live blog.
Ja, en wat natuurlijk ook gewoon iedereen weet, is dat Wielenflits het misschien wel het snelste medium is voor na afloop. Dus als je niet live kunt kijken, dan weet je dat je bij ons vrijwel direct naar de finish terecht kunt voor alle reacties van de hoofdrolspelers.
Ja.
En zodra de televisieuitzending afgelopen is ook, wij gaan gewoon door en blijven alles verzamelen. Ik denk dat de mensen dat inmiddels weten, of steeds beter.
Absoluut.
Weten.
Ik heb hier de cijfers. 2017, €263.000 aan boetes. Het is niet alleen de Tour, maar dat is gewoon echt vanaf 1 januari tot en met 31 december. Ook over alle disciplines heen. Dus ook in het BMX, de boetes daarvan, maar ook dus het wielrennen. En 124.000 in 2018. Dus conclusie, 2018 zijn de renners en de ploegleiders net iets
braver
geweest. Ja. Overigens, dat wist ik ook niet, dat hoorde ik dus laatst. Als je dus een ploegleider geeft een bidon aan vanuit de wagen, op een of andere manier missen ze hem of laat de renner hem vallen, krijg je daar een boete voor. In Nederland €50.
Dat is best veel.
Ja. Dus zelfs bij
dure bidon.
Een klein ongelukje. Ja. Krijg je gewoon €50 boete. En van degene die ik dat hoorde, die zegt van nou, ze
als het zijn ze te kop, zeg maar.
Ze hebben je zo gevonden. Dus
dat is ook logisch, want meestal staat natuurlijk de
De auto komt naar voren toe om bidon te halen.
En de bidon die valt, staat altijd het logo van de ploeg op.
Ja, nou ja, dat ook, maar op zich, maar die jullie lezen natuurlijk gewoon in de auto of op de motor. Maar ja, als auto haal je de caravaan in tot achter de jurywagen. Ja. Daar geven die bidon. Ja. Dus ja, het is koud kunstje voor de juryleden om die boete uit te delen.
Op zich wel een interessante vraag. Wat doet de UCI eigenlijk met de boetepot?
Nee, dit is gewoon opgenomen in de revenues.
Ja, maar ik bedoel meer van, wat doen ze met dat geld?
Nee, wacht even. Nee, ik moet even corrigeren. Het is wel in Zwitserse franken.
Oké. Okay.
Hier althans.
Oké. Okay. Maar in die zin ben ik wel benieuwd. Ja. Hè? Dus ze innen natuurlijk dan
Het komt gewoon op de totale pot.
Ja.
Want ik heb hier dan alles bij elkaar. Hè? Als over 2018 bijvoorbeeld media rights and distribution is 9.540. Dus 9.540.
Duizend
Zwitserse franken. Hosting fees. Olympic movement. Facility revenues. Other revenues. En dan fines en penalties. Dus dat is gewoon, komt gewoon op de totale pot van inkomsten. Dat is dus 40 miljoen.
Dus het is niet zo bijvoorbeeld dat ze daar, bepaalde reïntegratie dingetjes. Of weet je wel, als je vroeger een soort met een taakstraf, zeg maar. Weet je wel, dat je dan bordjes moest schoonmaken als je die omver had gereden. Weet ik veel.
Daar hebben ze natuurlijk ook wel iets voor. Maar het is niet dat het meteen echt specifiek daarvoor wordt. Wordt begroot.
Okay.
Overigens €36 miljoen omzet. De UCI.
Dat is nogal
winst aan inkomsten. En daar gaat dan nog natuurlijk de kosten vanaf. En vaak zijn die kosten nog wel wat hoger dan wat er binnenkomt.
Interesting.
Ja. Goed. Tour voorbij. Voor de renners nog niet helemaal. Althans niet voor alle renners, want die gaan allemaal naar de natuurcriteriums. En dat was voor ons een beetje reden. Laten we het daar eens over hebben. Want het is een apart fenomeen. Een aantal dingen vind ik toch dit jaar wel opvallend. Dus laten we daar eens over gaan hebben. Eerst, hoe vaak heb jij ze bezocht?
Poeh. Ik denk in mijn hele leven, moet ik even goed nadenken, ik denk 4 of 5 keer.
Zullen heel vaak Zuurhuis TV zijn geweest?
Nee.
Allemaal?
Nee, even kijken hoor. Nee, ik moet 5 of 6 keer. Waarvan in ieder geval inderdaad 3 keer Zuurhuis TV.
Ja.
Ik denk zelfs 4 keer, maar dat maakt niet uit.
En die andere?
1 keer de Roosendaal. En de andere, toen was ik nog klein. Ik heb geen idee eigenlijk waar dat was.
Ik ben ooit een keertje als gast...
Een Gouden Pijl, volgens mij was het.
Oké, in Emmen.
Ja, maar ik ben niet helemaal zeker. Maakt niet uit.
Nee, ik ben ooit een keer, en dat is het jaar dat... Oh nee, ik weet niet meer welk jaar dat was. In ieder geval Basso reed toen. Nou, moet ik even opzoeken. Ik denk 2012 of zo. Ben ik ooit als gast van Kees Maas
Ja, dat weet
geweest.
Ik nog wel trouwens. Ja, dat is ook zo.
Ja, dat was een heel apart verhaal. Ik zat toen op opleiding journalistiek en daar hadden we een... Ik deed afstuderen richting radio en hadden we een...
Voor de mensen die overigens laatst in twijfel trokken of wij wel een journalistieke opleiding hebben gedaan, bij deze het bewijs.
Ja. En toen deden we een opdracht of een project over de stem, aan de aanleiding van de radio. En ik was in Tilburg en ik sta daar op het station, Tilburg-West, heet tegenwoordig Tilburg Universiteit. En dan zie ik in één keer Kees Maas lopen, out of the blue. Dus ik stap wel op hem af en ik zeg, hey... Ik herken jou en ik ben van Wielenflits. Nou, dat kende hij wel. En nou, ik was toch tamelijk onder de indruk van hem. En ik ken hem natuurlijk al lang als speaker.
Nou, het is de stem in het Nederlandse wielercircuit.
En toen zei hij van, nou, ga een keertje, ik kan een keertje met me mee. En toen ben ik dus met hem mee geweest toen naar Boxmeer. Heeft hij me opgehaald in Tilburg, want hij woont zelf geloof ik in Etten-Leur. Dus dat ligt op de route van West-Brabant naar Oost-Brabant. En toen heb ik de hele dag in de jurybus mogen zitten. Nou, dat vond ik toen... Zeer indrukwekkend. En zodoende was ik de volgende dag... was ik dus de hele dag bij mijn eerste natuurcriterium. En de volgende dag, dat vond ik toen nog het allermooiste... was er een foto van de line-up voor de jurybus. Die was afgedrukt in het AD. En nou ja, daar stond ik nog net op. Vond ik toen heel erg leuk. Nu probeer ik de camera's en wat zoveel mogelijk te ontwijken. Maar toen vond ik dat toch wel leuk. Dus ik heb nog een ergens thuis...
Een vergeeld
precies, een
AD
krant
liggen,
met waar mijn hoofd op staat. Samen met, ik geloof, Nibali en Basso toen ik tijd. En Mollema noem ik. Dus ja, die keer ben ik geweest. En we zijn samen nog een keertje, ik denk dat 3 jaar geleden geweest is in Surhuisterveen.
Ja.
Dat is eigenlijk voor mij. Ja. Dit jaar, in principe ging ik er normaal gesproken wel naartoe. Maar ja, als je dan zelf naar de Tour gaat, dan... Geloof je het na een paar dagen, na een maand van huis te zijn, geloof je die natuurcriteriums wel. Maar ja, het is een beetje een bijzonder fenomeen dat ze ook nog steeds bestaan en dat nog steeds super populair is. Ik kwam er net achter, dat stond mij niet meer zo helder voor de geest, maar dat het gewoon iedere dag is voor bijna 2 weken in Nederland.
Ja, echt bizar. Of het van deze tijd is, ik weet het niet. Hè. In de tijden waarin we nu leven, waarin... Fake news natuurlijk, misschien wel iedere dag de headlines haalt, zeg maar.
Dan heb je het over de uitslag, dan een beetje gefixt is.
Ja, vooraf aan een natuurcriterium wordt eigenlijk door de organisator bepaald, renner X wint.
Is dat zo?
Wat ik ervan begrijp, is dat zeker waar. Dus, laat ik zo zeggen, als een paar jaar terug volgens mij speurde Bauke Mollema Marcel Kittel eruit ergens in een criterium. Dat ga je mij niet aan het verstand
Nee, goed. Ik kan je afvragen, is het erg?
Nou ja, weet je, natuurlijk is het niet erg, want de NATO-criteriums, het zijn geen wedstrijden. Het is puur ter vermaak om de helden uit de Tour eigenlijk bij het publiek te brengen. Hartstikke mooi concept.
Perfect netwerkmiddel voor bedrijven.
Absoluut.
Leuk voor de kinderen.
Ja. Een heel leuk dagje uit. Ja. Vaak is het 's avonds, mooi weer. Dus wat dat betreft hartstikke leuke evenementen. Maar ik heb er een beetje moeite mee als media schrijven. Dat bijvoorbeeld Steven Kruiswijk wint in Surhuisterveen. Of Evenepoel wint in Aalst. Of Bernal wint in, waar was het? Waar reed hij nou dinsdag?
Champs-Élysées.
Nee, goed, daar ook. Of Van der Poel wint in Antwerpen. Dat vind ik gewoon... schrijf gewoon, hij komt als eerste orde meet. Dan ben je correct, maar winnen is er niet bij.
Bernal werd tweede in Aalst en hij won in Roeselare.
Oh ja,
Roeselare. En ook gisteren in Kaam.
Oké. Okay.
Sorry, daar ga ik zelf de fout in, hè. Hij kwam als eerste over de lijn in Roeselare en gisteren ook in Kaam.
Ja.
Ja, goed. Dat is zo. Het is natuurlijk... daarmee hebben wij het ook veranderd. Want tot vorig jaar maakten we iedere ochtend een bericht met... puntje, puntje, wint in of is de beste in. En dit jaar hebben we dat ook wel aangepast, hè, met dat natuurcriterium overzicht. Waarin we natuurlijk enerzijds de line-up zetten. En zodra de uitslag is geweest, werken we hem bij.
Ja.
Ja, want ja.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik nog redactiediensten uitvoerde, deed ik altijd heel erg mijn best. En dat lukte ook altijd, want ik zorgde ervoor dat het er gewoon niet in stond. Maar dat ik inderdaad koos voor, nou ja, die als eerste over de streep. Ja. Of zus op het hoogste schavotje van het podium in daar. Maar winnen of zegen vieren of juichen. Nou, juichen kon nog, want dat doen ze. Ja.
Dus pak de bloemen.
Ja, goed. Dat soort dingen kan nog inderdaad. Maar nou, winnen en zegen vieren en dat soort dingen, dat...
Eigenlijk, ja, we hebben dit jaar dus dat voor het eerst anders gedaan in een overzicht. Terwijl we dit jaar voor het eerst eigenlijk de finishfoto's hebben, foto's hebben van iedere locatie dankzij Corvost. Andere jaren moesten we...
Ja, moesten we gewoon of zelf ergens mensen een foto laten maken of inderdaad gewoon beeld uit de Tour de France erbij selecteren.
Overigens, bij de vrouwen weet ik het niet zo zeker of dat...
Nee, en je hebt natuurlijk ook nog gewoon de... Hè, dat vergeten heel veel mensen, maar het natuurcriterium is inderdaad... Het laatste deel van een natuurcriterium is de professionals, zoals dat dan vaak heet. Dat zijn inderdaad de renners die uit de Tour komen of de andere profs die daar rondrijden. Maar je hebt inderdaad ook een wedstrijd voor de vrouwen, voor de amateurs, voor belofte elite. Dus er wordt zeker wel... echt gekoerst, zonder aanhalingstekens, tijdens die...
Nee, het zijn natuurlijk vooral de toppers, de wieler, de Tour de France gezicht, die het paradepaardje zijn. En die voor de show komen, maar eigenlijk de hele dag zijn er allerlei wedstrijden.
Ja.
Wat me wel is opgevallen, is dat dit jaar heb ik geen verhalen gelezen over dat organisatoren klagen over dat het financieel lastig is en dat het ieder jaar weer moeilijker is om financiering te krijgen. Dat was de afgelopen jaren.
Ja.
Was dat wel steeds een thema, zeker in de crisisjaren. Ja. Dit jaar ik heb niet heel actief gezocht, maar ik ben het ook niet tegengekomen.
Nee, ik ook niet. Maar ik denk wel dat ik daar een verklaring voor weet. De laatste jaren was het natuurlijk vaak zo dat of er was één topsprinter of de toerwinnaar stond al behoorlijk snel vast. Of vast, maar in ieder geval was al heel snel... dat er weinig aan te doen was. Op dat moment beginnen natuurlijk de onderhandelingen eerder. Iedereen wilde de eindwinnaar hebben. Iedereen wilde de beste sprinter hebben. En als dat op een gegeven moment dus al vrij vroeg duidelijk is... kunnen die personen die of de gele trui... of de inderdaad die al 4 of 5 keer gewonnen heeft... die kan ook zeggen, ik wil best komen... maar tegen dat en dat bedrag en anders ga ik daarheen. Alleen nu viel de beslissing veel later. Hè, eigenlijk pas op zaterdagavond zijn de meeste contracten getekend met al de criteriums. Dus iedereen zal blij zijn geweest met wat er toen was. Omdat overal de startlijsten pas heel laat naar buiten kwamen. Ook Caleb Ewan bleek uiteindelijk misschien wel de beste sprinter van de Tour. Maar dat werd ook pas in het laatste deel van de Tour echt duidelijk. Dus... Ik denk dat het komt omdat de Tour zo lang spannend was... dat de organisatoren op zaterdagavond gewoon in hun handen geknepen hebben van... oh, ik ben blij dat we deze renners hebben. In plaats van dat iedereen maar krampachtig bijvoorbeeld Bernal aan de start wilde hebben. Of Ewan, of
Nee, maar dat gaat
ook.
Natuurlijk om de winnaar. Dat daar zal echt om gevochten worden en misschien dan wel tegenop worden geboden. Ja. Want hij is dan nu naar Aalst gegaan en niet naar Boxmeer.
Nee, dat klopt. Maar
voor de andere renners maakt dat toch, als die zich... Het is natuurlijk ook vraag en aanbod. Als die overvragen, dan zeggen ze gewoon van, nou, dan doen we het niet.
Zeker, maar omdat daar dus nu...
Kijk, en die gasten willen toch, denk ik wel, een rondje fietsen. Want ze zullen die groeien, ze zullen toch minstens 10.000 euro
Nee, zeker. Maar omdat nu dus renners niet overvraagd werden, omdat iedereen in afwachting was, wie moeten we pakken? Want wie wint nu straks de Tour? Wie doet het goed?
Maar of Kruiswijk nou tweede, derde of achtste was geworden... die zouden ze toch wel willen ze toch wel hebben.
Die willen ze inderdaad
Mike
toch wel Teun hebben.
Mike is precies hetzelfde.
Ja, maar Mike was iemand die al best wel veel... Hè, natuurlijk eerst gele truidrager. Ja.
Maar Groenewegen in hem dito in Nederland... of hij nou die laatste rit wel of niet heeft gewonnen... die zou je sowieso willen hebben.
Die wil je wel hebben, maar niet met de kosten van alle prijs.
Nee, tuurlijk. Maar ik vraag me af... Nou, zou ik eens even moeten navragen. Maar ik vraag me af of dan die ene ritzege op de Champs-Élysées... wel of niet erbij, of dat heel veel in zijn prijs gaat doen.
Voor die tweede week met na-tour-criteriums misschien wel. Voor die eerste was hij waarschijnlijk vastgelegd.
Ja. Dan zou ze moeten uitzoeken.
En ik heb geen idee hoe dat werkt, hoor. Het kan best zijn dat, stel je wint op de Champs-Élysées, dat er nog een clausule in een contract zit, weet je. Pak je er een rit, krijg je nog eens €5.000 extra als je bij ons start. Weet ik niet, hoor. Maar dat zou, mijn logische boerenverstand zegt dat dat misschien wel eens
kan. Al zal ook iets zo zijn dat die gasten en die nou echt puur voor het onderste uit de kan, voor zo'n natuurcriterium. Ik bedoel, als jij €10.000 pakt.
Ja, okay,
dat zijn ongeveer bedragen die we nu rondlezen. Ja. Die we nu her en der lezen in de... Mm-hmm. Ja, ieder jaar verschijnen ze weer kort naar die tour van wat verdien je aan een criterium.
Ja.
Gaan zij zich druk maken of ze 10.000 of 1200 kunnen of 12.000 kunnen krijgen?
Nou, ik denk dat als je het kan, dat je het doet. Want als je dus nu...
Nee, maar ik bedoel, met het risico lopen dat je niks krijgt, dat je niet meer wordt gevraagd.
Ik weet het niet. Voor de echte toppers denk ik niet dat het superveel uitmaakt.
Nee, dat denk ik ook, ja. Wat verdient, denk je, het pelotonvulling?
Ik heb geen idee, maar die zullen ook een toch wel een redelijke fee krijgen. Want je gaat niet het stad en land afreizen om voor twee knaken ergens...
Jij woont op Ameland.
Ja.
En je wordt door de ridderronde gevraagd. Hij verdient krijgt €250 voor die anderhalf uur. Maar je moet wel naartoe, je moet terug... Brandstof betalen, moet je mijn belasting over afdragen.
De boot betalen.
Sorry?
De boot betalen.
Daar hou je niks over.
Goed. Als dat inderdaad zo is, dan ging ik inderdaad niet, nee.
Nee, dat is het bedrag dat ze ongeveer krijgen. €250.
Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen. Ben je een belofte of ben je een goede conti-renner? Ja, weet je, als je vier van die criteriums rijdt, je bent eventjes onder de pros, waar je misschien graag van deel wilt uitmaken... Je kunt ergens een babbeltje maken, steek €250 in je zak, doe dat vier keer, toch €1.000 extra. Je kunt hele leuke dingen doen voor €1.000 extra.
Gaat doen de belasting vanaf?
Natuurlijk, maar goed.
Ja goed, als je een vrije dag hebt, snap ik het wel. Ja. Maar ik sprak ook al een aantal mensen die zeggen van ja, nee, ik ga ze niet, als ik wil kan ik er veel meer rijden. Maar ja, ik ben ook de hele dag weg, ik heb nog ander werk.
Ja.
Goed, ze klaagden niet, ik bedoel, het is toch, ze moeten niet.
Nee.
Maar goed, dan zie je maar weer dat het... Ja, dan rij je wel naast, weet ik veel, een Kruiswijk die 15.000 en de andere 10.000
krijgen. Je zal ze maar te val brengen.
Ja, je verdient echt €250.
Ja. En het is ook niet zo dat je een afspraakje kunt maken, joh, jij mag winnen als ik €1.000 van je krijg. Ja. Want dat is al vooraf natuurlijk geregeld.
Ja, ja en dan, ik moest ook denken aan zo'n Wout van Aert of Dumoulin die helemaal niet gereden hebben. Die laten hier toch ook hun geld liggen?
Nou ja, goed, ik denk dat...
Niet de keus.
Nee, daarom. Maar ja, inderdaad, ja, je mist een deel. Maar ik denk vooral dat de renners die er wel rijden... het zien als een leuk extraatje. Ja.
Nou, wel een heel leuk extraatje.
Ja, nee, absoluut. Nee, zeker. Maar ik bedoel, ja, weet je, als je niet rijdt... ik denk niet dat die profs, zeker Dumoulin en Van Aert... die zullen niet balen dat ze die na-tour criteriums niet rijden. Die balen vooral omdat ze of de tour gemist hebben... of uit de tour... zijn uitgevallen.
Ja, kijk, voor Van Aert, stel dat die €10.000 krijgt. Ja, die zegt, hallo, in de cross hoef maar een uur. En nu ben ik anderhalf uur bezig.
Ja, en dan mag ik zelf bepalen of ik win of niet. Nee, ja, inderdaad, dat maakt het wel lastig. Maar ja, goed, weet je, het is nu eenmaal zo. Het is een hartstikke mooi concept. Maar qua uitslagen en persberichten zou ik lekker...
Wat doen we het zoals we het nu doen? Doen we het goed, denk ik?
Nee, ja, ik denk dat wij het inderdaad goed doen. Maar qua persberichten die je dan ook wel eens krijgt... denk ik bij mezelf, ja...
Kom. Ja, natuurlijk. Maar dat snap je toch wel dat zij dat doen?
Ja, natuurlijk snap ik dat wel. Maar dat is toch niet meer van deze... Dat is niet meer van deze tijd.
Tja.
Kies je woorden zorgvuldig.
Ja. Goed, knoop die les in je oren van Jury. Gaan wij door? Want ik zei net al 1 augustus... De transferperiode in het wielrennen is officieel geopend. Hoeveelste editie gaat het zijn? Jouw 10 potentiële namen voor Jumbo-Visma?
In 2015 begonnen, dus dit wordt de 5e.
De 5e editie, ja. Normaal gesproken was hij 's ochtends online gekomen.
Ja, de laatste jaren is inderdaad streven is altijd 1 augustus. Maar soms, ik weet nog van 2 jaar terug volgens mij... weet je, er staat goed, ook...
Op het moment dat mensen deze luisteren, staat hij online.
Ja.
Ik was eigenlijk een bruggetje. Want het is dit jaar lastiger eigenlijk dan ooit om die naam te vullen. Niet omdat de namen er niet zijn.
Nee.
Maar omdat gewoon de plekken best wel schaars zijn bij Jumbo-Visma.
Nou ja, ik durf zelfs te stellen dat ze behoudens wat er nu nog speelt... waar iedereen van af weet... Of het doorgaat of niet, dat moet blijken. Ja, maar
hebben we hebben over Dumoulin.
We hebben het inderdaad over Dumoulin. Maar in principe is Jumbo-Visma al klaar op de transfermarkt, nog voordat hij eigenlijk begint.
Ja, en dan kunnen we zeggen dat we, hoewel dat lijstje nu pas online komt, eigenlijk ons werk ook hebben gedaan. Want de twee transfers die inkomend zijn, goed, hebben we gebracht.
Ja.
Daar even trots op zijn.
Nou ja, natuurlijk. Het is, dat is, laat ik zo zeggen, als wielerjournalist vind ik dat het allerleukste spelletje wat er is. Ja.
Nou goed, er wordt ons wel verweten dan dat we te veel op onze eigen borst aan het kloppen zijn. Dus laten we het even disclaimer. Maar dat heeft wel te maken met dit artikel.
Heeft inderdaad te maken met dit artikel. Ik zelf vind het altijd het leukste spelletje wat er is. Eigenlijk, het is nu 1 augustus, dus het spelen is voorbij. Want normaal, als journalist wil je gewoon nieuws maken. En dan is het het leukst. Je weet dat 1 augustus dat die transfers bekendgemaakt mogen worden. En het is natuurlijk mooi als jij van tevoren al die scoops hebt waarin je transfers kunt melden. Dat is gewoon ons werk. En dat, ik vind dat superleuk. Bellen met entourages. Één op één gesprekken waarbij je aan gezichtsuitdrukkingen soms, weet je, dat mensen minder zeggen dan dat ze willen. Ja. Maar soms net, weet je wel, met een bepaalde mimiek of zo nog net eventjes of je aan het twijfelen kunnen brengen of juist net dat tikkeltje geven van, oh ja, het zou wel eens kunnen kloppen. Ga je verder vissen, dat is het leukste spelletje wat er is.
Ja, en bij Jumbo-Visma komen er dus 2 renners bij.
Ja.
Tobias Vos, een Noor, en Chris Harper, een Australiër.
Ja.
Of Nieuw-Zeelander?
Nee, Australiër. Dus
Australiër was het, sorry. Ja. En is er eentje sowieso weg, dat is Daan Olivier, die is al gestopt.
Klopt.
Er zijn nog een aantal renners aflopend contract. Daar is nog niet helemaal duidelijk van wie daarvan gaat blijven. Nee. Het ziet er naar uit, volgens onze laatste informatie, dat daar de meeste van wel zullen blijven.
Een aanzienlijk deel. Ja. Een aanzienlijk deel, ja.
En dan heb je het over renners als, ja, jij hebt helemaal paraat.
Dat zijn
Martens,
Wijnands, Nielsen Paulus, Danny van Poppel, Bert-Jan Lindeman, Tom Lezer. En dan missen we nog Floris de Tier. Dat zijn de 7 die een aflopend contract hebben. Maar daar gaat een aanzienlijk deel van blijven. Ik ben, laat ik zo zeggen, benieuwd wie daar niet van blijft.
Ja.
Ik moet het helemaal goed zeggen, ik corrigeer mezelf. De ploeg gaat ervan uit dat een aanzienlijk deel van deze renners blijft. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat die renners ook een andere optie hebben en die optie zouden kunnen kiezen. Maar ze gaan uit van een aanzienlijk deel dat blijft.
Ja, dat hangt natuurlijk ook af van wat er bij andere ploegen gaat gebeuren. Misschien komen er nog wel buitenkantjes. Ja, dan kan bij Jumbo-Visma intern natuurlijk ook in één keer veel veranderen.
Zeker, zeker. Hè. Een paar jaar terug bijvoorbeeld kwam er in één keer door het wegvallen van Cannondale de buitenkans Dylan van Baarle. Waar ze alles aan gedaan hebben om die toen destijds proberen in te lijven. Nou, die koos uiteindelijk voor Team Sky destijds. Maar dat zijn inderdaad wel buitenkansen. En dat is bijvoorbeeld nu Tom Dumoulin of misschien een Marcel Kittel ook.
Ja, staat Dumoulin op je lijstje met die namen?
Nee, want dat heb ik wel, laat ik zo zeggen, toen ik dit idee opperde in 2015, hebben we een eerste lijstje gemaakt. Toen was al doorgecijpeld dat bijvoorbeeld Groenewegen in beeld was. In de ja, daarop heb ik ook nog 2 namen opgepend die al, rondzongen, zeg ik dat goed? Is dat een goed Nederlands woord? Rond de ploeg. Maar daar ben ik de laatste 2 jaar, dus de laatste 3 edities, van afgestapt. Dan vul je een soort zekerheidje in, zeg maar. Terwijl het juist leuk is om raakvlakken tussen ploegen en renners te zoeken en te vinden. In het voetbal gebeurt het wekelijks bij de goede voetbalsites. VI doet het bijvoorbeeld, Voetbal International doet het bijvoorbeeld ook. De licht verdwijnt, dit zijn 5 opties voor Ajax. Ja. Nou ja, in dat licht moet je dit artikel ook zien.
Wie zijn de 3, noem ze niet alle 10, maar heb je ze genummerd van 10 naar 1?
Ik heb ze inderdaad genummerd, maar dat is niet zo dat 1 de beste aanwinst is voor de ploeg. Ze staan eigenlijk gewoon op willen. Ja, het is wel gecijferd, maar het is een willekeurig voorkeur. Het had ook van A tot en met, wat is de 10 letter van het alfabet? Ik weet het zo 1, 2, 3 niet. J of zo, denk ik.
A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Dank je.
Alsjeblieft.
Ik wist het niet hoor, maar ze wilde gewoon.
Ik ook niet.
Maar dat had het ook kunnen zijn.
Ja. Maar goed, noem één naam. Wat is het echt nou? Het is lastig dit jaar.
Nou ja, het is lastig dit jaar. Onze bronnen binnen de ploeg en daaromheen ook, die zijn meer dan in orde, denk ik. Wat ze eigenlijk zoeken dit jaar...
Mensen kunnen die 10 namen gaan lezen. Stond ja. Harper erop?
Die stond er op mijn... Want ik begin met dat lijstje al aan het begin van het jaar. Die stond erop. Maar omdat hij nu dus... we hebben die transfer achterhaald. Die is eraf gehaald. Hadden we dat niet geweten... waren we er niet achter gekomen, dan had hij erop gestaan vandaag.
Ja. En Vos?
Idem dito. Maar volgens mij heb ik die vorig jaar er al op gezet. Weet ik zo uit mijn hoofd niet.
Volgens mij wel, ja. Hey, en die andere Noor die naar Leknesund, die naar Sunweb gaat?
Als die niet in mei al was aangekondigd, had die erop kunnen staan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat die transfer toen een beetje voor mij uit de lucht kwam vallen. Ja, zeker.
Ja?
Nou ja, goed. Ja, ik was niet ervan op de hoogte dat Sunweb... laat ik zo zeggen, ik wist van die 6 die Lotto Jumbo wilde, hè, die 6 renners die ze volgt, die hebben we in begin mei gebracht. Daar wist ik van dat er eentje naar Sunweb, of waar, dat Sunweb daar ook interesse in had. Maar goed, dat hadden ze in Donovan en Arendsman. Dus ik was ervan uitgegaan dat het een van die renners was. Dus ik wist wel dat er wat aangekondigd ging worden. Maar ik had niet gedacht dat het Leknesund was op dat moment.
Als je op dit moment Leknesund of Vos zou kunnen aantrekken als teammanager, wie zou je pakken?
Dan had ik Leknesund gepakt.
Ja, dus Team Sunweb heeft wat dat betreft op dit moment volgens jou de betere deal.
Op dit moment wel. Maar daarbij moet ik zeggen dat Vos in januari 2018 al met Jumbo-Visma is meegeweest op trainingskamp. Op dat moment, toen ze dat traject begonnen, had ik altijd gezegd Vos. Want op dat moment was Leknesund... eind 2017 de beste junior ter wereld. Maar goed, dan ben je pas 18. En hij is nu nog steeds... volgens mij is hij net 20 geworden. Maar die laat wel hele mooie dingen zien. En die bevestigt dit jaar wat hij vorig jaar al presteerde, zeg maar.
Dan de soap Dumoulin. Ook 1 augustus gaat geen uitsluitsel geven over waar zijn toekomst komt te liggen. Volgens alle laatste berichten in de Tour werd daar ook... heb ik ook een paar keer gezien, ook bij Pluggen naar gevraagd. En die zegt heel diplomatiek, joh, het is een, wij hebben interesse in hem. Maar voorlopig is hij nog van Sunweb en moeten ze eerst zij het onderling oplossen. En dan pas komen wij in beeld. Nou, dan, dan loop je figuurlijk weg. En dan hoor je van links en rechts, nee, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren, die gaat naar Jumbo-Visma. Nou, officieel is er dus nog niks. Vandaag bij een verhaal. In de Limburger van Robin van der Kloor. Mooi verhaal. Ik had het ook graag willen opschrijven. Maar hij heeft het eerder gedaan. Heel mooi, heel goed verhaal over de CAO. En dat ook wel zijn rol zou kunnen spelen bij zijn exit bij Sunweb. Want wat is dus het geval? In grote lijnen. Er is altijd een wieler CAO geweest. Die is een paar jaar geleden opgezegd. 3 jaar geleden. Door de ploegen. Is op dit moment dus geen CAO voor wielrenners.
Het grappige is dat Spekenbrink en Richard Plugge daar dus de leidende rol in hebben gehad. En die staan nu juist, lijnrecht tegenover elkaar gaat misschien ver. Maar dat zijn wel twee partijen in deze zaak. Dus dat is wel saillant.
Dat is zeker saillant, want die zien elkaar natuurlijk wel op meerdere vlakken. Ja. Bijvoorbeeld bij de IGCP. Maar even terug naar het verhaal. Die CAO is opgezegd. Ja, en nu is dus de vraag van, valt onder welke regelgeving valt die?
Ja.
Want volgens Bobby Traxel van de VVBW, de Bond van Beroepswielrenners, gewoon onder het normale Nederlandse arbeidsrecht waar jij en ik ook onder vallen.
Ja.
Ja, en dan heb je gewoon een opzegtermijn van, wat is het, 2 maanden?
Ja, volgens mij wel. En ligt eraan wat afgesproken is, maar precies. Dat is wel een termijn die gangbaar is inderdaad.
Ja, en dan zou hij gewoon met een opzegtermijn een ontslagbrief kunnen indienen. En vrolijk weglopen zonder afkoopsom.
Ja.
Ja, en dat zou natuurlijk een paar miljoen kunnen kosten voor Spekenbrink. Of, en dat is dan wat het andere traject is, dat ze het niet eens zijn over de afkoopsom. Want hij ligt nog zou nog vastliggen tot en met zeker 2021.
Ja.
Nou, verdient in ieder geval ruim meer dan 1 miljoen. Sommigen zeggen zelfs 2 miljoen. dan moet je dat bedrag afkopen. Ja, dan kom je toch ook wel gauw aan een bedrag dat Dumoulin zou moeten betalen van 2,5 en misschien wel meer aan euro's.
Ja.
Dus ja, het is de vraag wie er gelijk gaat hebben aan het faal van de VVBW. Wordt wel weer een hoop kanttekeningen geplaatst door andere indirect belanghebbenden. Ik denk de enige die hier daadwerkelijk wat over gaat kunnen zeggen, is een rechter. Ik ben benieuwd of het zover gaat komen.
Nou ja, in die zin is dat dus wel interessant. Want als dat dus inderdaad het geval gaat zijn, stel bijvoorbeeld een rechter bepaalt, nee, Dumoulin kan gewoon zonder problemen onder dat contract uit. Betekent dat dus ook dat andere ploegen die in Nederland zijn gevestigd, waar de BV in Nederland is gevestigd, want dat is in het geval van Sunweb is dat het geval. Hè, de BV achter die ploeg is in Deventer. Maar het zou dus bijvoorbeeld ook betekenen, als dat inderdaad geen problemen oplevert, zou Roglic bij Jumbo-Visma de deur zo uit kunnen lopen.
Ja.
Geldt voor Kruiswijk, geldt voor Groenewegen, geldt voor wie dan ook. Als je dan inderdaad bij een Nederlandse ploeg onder contract staat, kun je er zo tussenuit. En dat zou wel verontrustend zijn als dat het geval is.
Ja.
Want dat maakt ook de positie van die ploegen op een transfermarkt niet sterk. Want dat gaat ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven.
Nee, maar dat is dus al het gek. Ik bedoel, dit verhaal weten wij al maanden.
Mm-hmm.
Ik heb ook al verschillende keren wel eens naar gevraagd. Ja, en die teammanagers zijn allemaal best wel zeker van nou ja, dat speelt niet, dat is geen issue. Ik weet niet wat die weten, wat ik niet weet en waar ik nog niet achter ben gekomen. Dan vraag je ook misschien af, ja, waarom sluiten ze dan geen CAO, geen nieuwe CAO, als het allemaal zo zo precair voor hun is.
Mm-hmm.
Nou, dat gaat over een aantal zaken. Bijvoorbeeld over, ze zitten nu echt te steggelen over doorbetalen bij langdurige ziekte. Dat is nu afgesproken dat je, als er renner langdurig geblesseerd is, en dan heb ik het echt over maanden,
mm-hmm.
dat er dan na een x-periode nog maar 70% van het loon wordt uitbetaald. Nou, zij willen bijvoorbeeld, als ze een paar jaar in dienst zijn geweest, dat ze dan een lagere een soort van afkoopsom gaan krijgen. Dus als je het aantal dienstjaren opgebouwd, dat is nu een enorme kostenpost voor ploegen. Als een renner na 6 jaar in dienst, moet ze ook nog vaak nog 6 maand salaris meegeven. Nou, dat willen ze ook. Dat willen zij dan weer aan banden gelegd. Dus ze zitten nu echt te dealen van, de VVBW wil iets, de ploegen willen iets, en daar moeten ze in het midden uitkomen. Nou, dat proces dat loopt al maanden. Iedere keer dat ik bij zo'n KMU-congres zit, vraag ik, joh, wat is de stand van zaken? En er is eigenlijk nog niet zo heel erg veel veranderd.
Nee.
Goed, het wordt nu maar tijd om dat eens eventjes op papier te gaan zetten. Want dat is nu actueler dan ooit. Maar dat is dus een beetje de situatie. Ja, kennelijk voelen de teammanagers echt geen niet de tijd tikken voor hem. Want anders zouden ze wel al lang een deal hebben geslagen.
Ja.
Of een deal hebben gemaakt. Want nu kan Jumbo-Visma zomaar Roglic verliezen.
Als het zo is,
ja, hè?
Ja.
Sunweb, Dumoulin.
Maar ook Matthews, Sam Omen, Wilco Kelderman. En wat ik zeg, dat zou voor die...
Ja, en zij weten dit al maanden, hè? Al jaren.
Ja, zeker.
Dat deze situatie is. Dus ja, ze hebben er ook alle belang bij, mocht het zo zijn, om actie te ondernemen. Ja. Dat doen ze niet. Dus
nee, maar daarom...
dat was voor mij ook reden om dit verhaal ook voorlopig eventjes niks mee te doen. Want ja...
Nou ja, ik vraag me af in hoeverre er dan sprake is van een normale arbeidsverhouding. Als het hier om een contract bij een wielerploeg gaat. Ik heb zo'n contract ook nog nooit ingezien. Ik denk ook niet dat dat snel gebeurt. Ik weet ook niet of we het moeten willen. Want ik heb laatst een foto gezien van Kees Bol, die zijn nieuwe contract ondertekende van Sunweb. Nou, dat was zowat net zo dik als alle 7 delen van Harry Potter. Ja. Ik wilde dat net zeggen, ja. Dus wat dat betreft weet ik ook niet of we er blij van worden. Maar het is wel een gegeven dat als een rechter inderdaad beslist, nee ja, Dumoulin kan onder dat contract uit, want Nederlands arbeidsrecht. Ja, dat zou een heel, heel slecht teken voor Jumbo-Visma en Sunweb zijn. Want dan kan dus iedere renner die ooit een contract bij hen tekent of getekend heeft, zo de deur uitlopen.
Ja, maar goed, die hebben ook allemaal juristen in dienst. Die zijn al aan met de VVBW al, ik zeg, maanden aan het steggelen. Het zou toch zeer amateuristisch zijn als ze dit niet wisten. Had beter gezegd, ze weten dit, want ik heb het al verschillende keren
dat moet.
Bij ze gecheckt. Dus schijnbaar voelen zij geen nattigheid. Wanen zij zich veilig?
Ja, nee, zeker. Maar weet je, kijk, ik kan me heel goed voorstellen, wij weten dat, hè, hoe het Nederlandse arbeidsrecht wint. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Roglic en de Matthews en dat soort jongens het niet weten. Maar...
Nee, maar het gaat ook bijvoorbeeld, ik zal de naam van de renner niet noemen, maar een paar jaar geleden is er ook nog een conflict geweest met een renner en een ploeg. Nou, die renner was langer dan 2 jaar in dienst. Hij heeft dus 3 jaarcontracten gehad, volgens het Nederlands recht, in vaste loon. Kon de ploeg dus ook niet zomaar meer vanaf. Maar renner was boorde sportief gezien eigenlijk niet meer, paste die niet meer binnen de ploeg. Nee. Ja, moesten ze toch afscheid van nemen. Daarvan weet ik, daar is toen geen ontslagvergoeding betaald volgens het normale arbeidsrecht. Dus daar is toen al een deal gemaakt waarbij de renner heeft gezegd van joh, ik ben jullie ook dankbaar voor de jaren dat ik bij jullie heb gewerkt. Ik neem het met minder genoegen. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk niet de details van het deal, maar het is me toen wel echt bevestigd van daar is toen geen afkoopsom voor betaald.
Nee, ja, als dat inderdaad het geval is, dan Dan zal het zo zijn. Of er is misschien destijds, weet ik veel... hoe zeg ik dat? Misschien dat er destijds is besloten om met een stilzwijgen of weet je wel, dat je contractueel niks mag zeggen, maar je krijgt dan dit mee, maar hou vooral je mond erop.
Ja, ik had gewoon een deeltje gesloten. Ja. Dat was ik verder ook helemaal prima.
Ja.
Toch, als ploeg en rennen tevreden zijn, dan mogen de regels anders zijn als je anders besluit.
Ja. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, het nieuws rondom Dumoulin kwam net voor de Tour naar buiten. Dat is nu een maand geleden. Ik had eigenlijk verwacht, of tenminste dat is een beetje wat ik tijdens de Tour ook hoorde, joh, het is allemaal rond. Of tenminste, dat hoor je, want direct van hun entourage.
Ontzettend veel elkaar
naar klopt, want op. Als je het navraagt bij alle betrokken partijen, die ontkennen niet dat dit gaande is. Maar wel dat er nog steeds gesproken wordt. Alleen dan hoorde je inderdaad wel wat je zegt, je hoorde heel veel. Maar ik had eigenlijk verwacht, na de Tour maakt een van die ploegen zo snel mogelijk bekend hoe het nu precies zit om alle ellende de wereld uit te helpen.
Ja, want dat is natuurlijk wel het hele gekke aan deze situatie. Is het dus juist ook door de onzekerheid. En misschien weten de ploegen en de managers en de renner het zelf ook allemaal niet. Maar het is wel een beetje aan het uitdraaien op een PR-drama waar niemand beter van gaat worden. Want ook Dumoulin komt hier nou niet bepaald sterk uit.
Waarom niet?
Nou ja, omdat we niet weten wat nu precies de reden is. Ik heb ook al mensen gehoord van fans die er helemaal buiten staan. Zeggen van, nou ja, het is ook misschien wel een beetje een zeurpiet dat hij het nu niet goed vindt. En nu gaat het hij zomaar eens de ploeg verlaten waar hij heel veel aan te danken heeft. Nou ja, dat die indruk gewekt wordt op basis van de informatie die zij zeer sumier tot zich krijgen, kan ik wel begrijpen. Dat insiders zien van, hey, oké, het klopt niet bij die, het loopt niet helemaal lekker bij die ploeg. Of er is misschien, zouden ze meer moeten toegeven aan zijn verdette status dan nu gebeurt. Goed. Dan dat hoor je veel van insiders. En nou ja, met die lezing ben ik het ook wel eens. Maar de echte details, of is het dat? Ja, dat niemand maakt dat bekend. Nou, daar zal een bepaalde reden voor zijn.
Ongetwijfeld.
Maar dat dus bij een deel publiek dat misschien alleen de Tour de France kijkt. En het daarom niet... Laat ik dan zeggen... Er was iemand met me mee in de laatste dag in Parijs. En die zegt van, leuk, kan ik eindelijk eens Tom Dumoulin zien. Ik zeg, ja, die doet niet mee. Oh, waarom niet? Ik zeg, ja, die heeft gezeik met zijn ploeg, denk ik. En die zit, allergrootste wedstrijd. Dumoulin heeft gezeur met, goed, heeft natuurlijk ook die blessure, maar heeft ook gezeur met de ploeg. Hoe kan dat?
Mm-hmm.
Nou ja, die vraag...
Was kan best wel heel relevant.
Kan hem misschien nog wel langer blijven achtervolgen dan iedereen denkt.
Ja, en, nee, dat is
en
zeker
ook voor die ploegen, Jumbo-Visma... pikt in de perceptie een toprenner weg bij een andere ploeg. Ja. En Sunweb, die is een ploeg waar voor de derde keer, ik zag het straks alweer op Twitter, met het vertrek van Lucinda Brandt, nu is de leegloop echt begonnen.
Ja, maar dat gaat al jaren, dat praatje. En het komt ook altijd door het regime wat bij Sunweb is. En terwijl je daar...
Ja, maar het is toch als vanuit PR-standpunt is dat toch gewoon een dramatisch beeld?
Ja, nee, zeker. Dat is waar. Dus maar ik vraag me wel af, waar dat beeld van bij, want je hoort renners daar eigenlijk nooit over. En Laurens ten Dam heeft wel eens in een podcast gezegd van, ja, inderdaad, er zijn wel...
Ja, oké, okay, maar goed, dat heeft weer een andere reden. Dat is natuurlijk omdat renners in principe ook niet... Weet ik veel, zelfs Barguil heeft nagedacht om weer terug te keren.
Ja, daarom. Dus dat wil niet zeggen dat het per se iets slechts is.
Ik denk dat je daarvoor gestopt moet zijn en zeker weet dat je nooit meer wat in de wielenwereld wilt gaan doen. Wil je dan pas eerlijk jezelf gaan uitspreken?
Nee, dat is zeker waar, maar ja... Al bij al...
Overigens moedig ik het aan wel te doen, hoor.
Ja. Wij zijn er alleen maar gebaat bij, zonder gekheid. Want het is wel een hele soap nu. En het einde lijkt niet in zicht.
Kan ook zomaar in één keer morgen bekokst
ja,
zijn.
Ja, ik bedoel, hè, we zitten nu... Het is vandaag 1 augustus. Er is zelfs een transfer window tijdens het seizoen. Die loopt van 1 augustus tot 15 augustus. Het zou ook zomaar inderdaad wat je zegt kunnen zijn dat ze van de week aankondigen Dumoulin stapt per direct over naar Jumbo-Visma. Of Rowan Dennis stapt per direct over van Bahrain Merida naar CCC.
Ja, die twee lijkt me realistischer dan die andere. Want ja, dan moet Jumbo-Visma toch ook al gaan betalen voor een op dit moment niet een renner die niet inzetbaar is.
Nee klopt. En in hoeverre is hij niet inzetbaar? Want dat... Ik ben eigenlijk best wel benieuwd hoe het met Tom Dumoulin is op dit moment. Hoe is het nu met zijn knie? Niemand die het weet.
Nee, maar dat draagt weer bij aan wat ik
ja,
net
nee,
zei.
Ja, nee, dat snap ik. Er is geen openheid van zaken in dat betreft. Maar goed, contractueel mag dat natuurlijk ook niet, hè, want ploegen zijn verplicht. Officieel mag je pas op...
Hij mag wel vertellen hoe het met zijn knie gaat.
Tuurlijk, dat mag wel. Dat is zeker waar. Maar dat is niemand. Daar vraagt niemand naar nu, want dat is een stuk minder interessant dan... dan die hele situatie. Dus mocht Dumoulin de podcast luisteren en nog niet zijn afgehaakt, dan is dit de vraag. Tom, hoe is het met je? Laat het ons vooral weten.
Ja, we zijn heel nieuwsgierig.
We zijn heel nieuwsgierig hoe het met je knie is. Ja.
Ja, ik denk dat hier later wel een... Hier zit een mooi boek in. Hier zit een mooie andere tijden sport in. Misschien wat sportmoment van het jaar. Nou, dat is,
nou.
Dat is iets overdreven. Nee, maar is dan mijn punt. Ja. Dit is wel...
Het is geruchtmakend.
Ja.
Ja, zeker. Zeker waar. En het einde lijkt nog niet in zicht.
Nee. Er is wel een mooi bruggetje naar het laatste puntje. Want mocht het wel zo zijn, dan komt hij in ons transferoverzicht bericht.
Ik vind het echt een van de meest slechte bruggen die we ooit hebben gemaakt. Maar we doen het gewoon.
Ja. Want we hebben namelijk nu op de website een bericht. Overzichten wie de transfers 2020. En daarin lees je is een overzicht van alle World Tour ploegen. Alle pro-continentale ploegen en alle professionele damesploegen, wie er inkomend zijn en wie er gaan vertrekken.
Ja, dus daarbij baseren we ons niet op geruchten, maar op vaststellingen.
Yes, en linken wij naar het bericht. Dus heb jij een goede scrollduim? Zeker het bericht bekijken, want World Tour is overzichtelijk, maar het is een vrij lang bericht. Maar je bent wel in één keer helemaal bij.
En gewoon voor wie je zoeken het moeilijk vindt, die drukt command op je Apple toetsenbord, in ieder geval command F in. Ja. En je kunt gewoon lekker zoeken naar de ploeg waar jij informatie over wilt hebben.
Ja, dus ben je helemaal klaar met al die geruchten van, ja, ik hoor dat die naar die gaat. Check dat bericht.
En je bent op de hoogte van alle transfers die daadwerkelijk bevestigd zijn.
Voor de geruchten. Nee, die ga ik niet maken. We hebben ook nog een wielertransfer
rubriek.
Ja. Daarin lees je ook wat meer over zaken die rondzingen.
Ja.
Dus dat is voor het rondje promotie.
Mm-hmm.
Komende week ook Klassica San Sebastian.
Ja.
Leuk klassieker, maar het is toch altijd is echt in de schaduw van... De Tour vind ik dan nog altijd een beetje...
Ja, ik vind het altijd zo'n omslagwedstrijd. Ja. Hij is dit jaar wel overigens het hele parcours is op de schop gegaan. Het wordt echt een mooie, denk ik een hele mooie, maar ook zeer zware klassieker. En ik vind het altijd zo'n omslagpunt, want het zijn net nog de renners, weet je wel, die met supercompensatie uit de Tour nog één keer van hun hoogvorm kunnen... iets daarvan kunnen nemen, zeg maar. En het is voor mij de... Ja. Omslag naar de periode waarin de Vuelta centraal staat.
Ja, vooral voor de renners die op de vierde week hebben gepiekt.
Ja, bijvoorbeeld. Ik denk dat Kruiswijk het heel goed zou doen. Zonder gekheid. Maar San Sebastian vind ik altijd een hele mooie koers.
Ja,
en
absoluut.
Ik denk met het parcours wat er nu ligt, dat je dat de sterkste...
En dit jaar weer de toerwinnaar aan de start, Bernal.
Ja.
Die maakt er echt een vierde week van, want die heeft iedere dag criteriums. Nou, dat topt hij af met de Klassica San Sebastian. Ja. Waar hij ongetwijfeld ook nog eens goed zal doen.
Ja, hij zou er zeker goed voor de dag kunnen komen met zijn klimmersbenen. Want het is beloofd in ieder geval een loodzware editie.
Ja. Dan ook nog het EK wielrennen, maar laten we dat bewaren.
Ja, anders moeten we moeten volgende week ook nog wat hebben om over te praten.
Dus goed, jullie. Heb jij nog wat verder ter tafel moet komen?
Nou, op het moment eigenlijk niet. Volgende week ga ik met vakantie. En ik ben eigenlijk een beetje alles aan het afronden. Ik heb niet echt zaken die spelen op het moment waarvan ik denk, dat is zweten of dat heb ik nog qua nieuws waar ik mee bezig ben. Dus eigenlijk ligt het mooi op
schema. Moeten we nog even goed gaan puzzelen voor die volgende podcast?
Ja, laten we doen.
Goed, laten we dat eens gaan doen. Ik wil jullie danken voor het luisteren. Laat eventjes weten wat je van deze podcast vindt. Geef hem vooral even een rating op iTunes. Een recensie.
Ja.
Een recensie mag ook. Dan zijn wij er volgende week weer. Dank voor het luisteren naar de Wielerflits podcast.